En zo waren wij dan terechtgekomen in Jesaja 38. Jesaja 38. Jesaja 38 vers 10. Er kwam namelijk er straks iemand vragen of ik bewust een bepaald vers in Jesaja had overgeslagen. Want daar werd het graf ook genoemd. En daarom zeg ik maar weer, ik heb niet alle schriftplaatsen genoemd waar graf staat. Ik heb alle schriftplaatsen genoemd waar Sheol staat. Dat is soms vertaald met graf. Maar er is een ander woord wat graf betekent. Er komt nog veel vaker voor, keber in het Hebreeuws. En het zal dat woord geweest zijn dat die broeder heeft zien staan in Jesaja. Dus als je het woord graf ergens ziet staan en ik heb het vers inmiddels niet genoemd, dan betekent dat daar niet Sheol staat, maar Keber. En dan is het inderdaad gewoon een graf. Waar het lichaam rust. Dus we gaan verder. Sheol gaat het dus om. Jesaja 38 vers 10. Ik zeide vanwege de afsnijding mijner dagen zal ik tot de poorten des grafs heen gaan. Maar er staat niet graf, er staat Sheol. Vanwege de afsnijding mijner dagen zal ik tot de poorten van Sheol heen gaan. Namelijk, ik word beroofd van het overige mijner dagen. Hier wordt een leven afgesneden, althans daar wordt aan gedacht. Een leven wordt afgesneden en het gaat dus in door de poorten van Sheol. Het gaat de mond van Sheol in. Sheol verslindt het als het ware. Daar komt het op neer. Zodat je maar ziet dat Sheol inderdaad niet slechts een toestand is, omschrijving van een bepaalde omstandigheid, maar het is inderdaad ook een plaats met zelfs poorten. Dan naar vers 18, waar staat, want het graf zal u niet loven, maar er staat natuurlijk, Sheol zal u niet loven. En dan, de dood zal u niet prijzen. Die in de kuil, dat is dat bekende woord weer, boor, die in de kuil nederdalen, zullen op uw waarheid niet hopen. Zullen dus niet op die zaligheid wachten, staat er. De levende, ja, en dan nog een keer, de levende, dus met nadruk, de levende, die zal u loven, gelijk ik heden doe. En het zal duidelijk zijn dat hierbij gedacht wordt aan de psalmen. Trouwens, dit is het danklied van Hizkia. En Hizkia zal dus even gedacht hebben aan de psalmen. Ik denk dat hij even een paar liederen van tevoren heeft doorgenomen. Ter wille van de inspiratie. Dat is Jona. Ik citeer daar ook de psalmen. En dat doet Hizkia hier ook. Want hier gaat het weer om diezelfde gedachte. Wie zal u loven in het graf? Nee, niemand. De levende zal u loven. Dat is de gedachte. En Hizkia bleef dan ook, althans voorlopig, in leven. Nou, dat was wel weer genoeg. Dan gaan we naar Jesaja 57. Vers 9. Jesaja 57, vers 9. En gij trekt met olie tot de koning en gij vermenigvuldigt uw welriekende zalven en gij zendt uw gezanten verre weg en vernedert u tot Sheol, of tot de Sheol, toe. En daar ga ik dan verder maar niet op in. Het enige wat we dus weer zien is dat Sheol in elk geval weer een vernedering is. Een lage plaats dus. Een lage, min of meer onbekende plaats. Waarna wij doorbladeren naar Ezechiël. Een grote stap voor de mensheid ineens, hè? Van Jesaja van 57 naar Ezechiël 31. Waar het speciaal gaat over Egypte. Waar staat in vers 15 van Ezechiël 31... Zo zegt de Heere Heere, ten dagen als hij ter helle, en dat is dus Sheol, als hij ter helle nederdaalde, maakte ik een treuren, ik bedekte om zijnentwil de afgrond, en weerde de stromen van dien, en de grote wateren werden geschud, En ik maakte de Libanon om zijnentwil zwart en al het geboomte des velds was om zijnentwil bewonden. Nou, waar het precies om gaat zal ik u niet vertellen. Maar in ieder geval wordt weer nedergedaald ter helle, ter Sheol dus. En in dit geval wordt het in verband gebracht ook met de afgrond. Ik bedekte om zijnentwil de afgrond. De afgrond, dat is dat woord uit Genesis 1, Tohom, Genesis 1 vers 2. De wateren, duisternis was op de afgrond, weet u wel, die afgrond is dat. Wel, daar blijken daar ook wateren te zijn. Want het is een beeld van Sheol. Een diepe plaats onder de zeebodem of onder de aarde, zo je wilt. En die afgrond is nog bedekt ook, en ook daar hebben we al eens eerder over gelezen. Bedekking van Sheol, die er is, maar die ooit is zal worden weggenomen. En dan vers 16. Van het geluid zijns vals deed ik de heidenen beven als ik hem ter helle deed nederdalen met degene die in de kuil nederdalen. Dus in vers 15 vinden we Sheol en afgrond en in vers 16 vinden we Sheol en de kuil. Een lage plaats dus. En dan helemaal aan het eind van het vers, dat mag ik vooral niet vergeten, staat er. Troosten zich in het onderste der aarde. Op een andere plaats heet het onderste van Sheol. Hier heet het onderste der aarde. En wij kennen de uitdrukking zelfs uit een heel andere plaats. Uit de Psalmen en uit Efeze, namelijk de nederste delen der aarde. Maar het is de beschrijving uiteraard van hetzelfde. Namelijk de laagst denkbare plaats. Dat is het. Want onderste, dat is een overtreffende trap. Verder naar onder kan niet. Nederste kan ook niet lager. Dus zo laag mogelijk. En dat is uiteraard Sheol. Dat is een neutrale term. Maar er worden nog een paar andere voor gebruikt. Kuil, afgrond en hoe het verder maar heten mag. Deze term, dus onderste der aarde, zijn we al eerder tegengekomen, dacht ik. Even kijken of ja, we zijn hem tegengekomen, maar dat was onderste van Sheol. Nederste delen der aarde vinden we in Psalm 139. Ik leg hem er maar even naast. Want het is gewoon een uitbeelding van de dood. In het algemeen. Psalm 139, vers 15. Wij hebben namelijk Psalm 139, vers 8... gelezen daarstraks. Want daar wordt Sheol genoemd. En het sprak dus over de positie van de Heer in de dood, in het dodenrijk. En in dat verband staat er in vers 15: mijn gebeente was voor u niet verholen als ik in het verborgene gemaakt ben, als een borduursel gewrocht ben in de nederste delen der aarde. Waaruit hij dus oprees, kortom, waaruit hij dus opstond. Want dat is de gedachte. Het gaat om tot stand komen van een nieuwe schepping vanuit de dood en dus vanuit de nederste delen der aarde. Het is deze gedachte die ook wordt aangehaald in Efeze 4. Dat is inmiddels dan het Nieuwe Testament. Efeze 4 vers 9... waar het voorkomt in een commentaar op Psalm 68, staat in vers 9 van Efeze 4. Nu dit, hij is opgevaren, wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? En als u vraagt waarom die rare term, nederste delen der aarde, wel, dan heb je het antwoord al gehad. Het antwoord is namelijk dat deze uitdrukking gebruikt wordt in het Oude Testament voor de dood. Voor Sheol, de nederste delen der aarde. Ik zou niet weten wat, nee. Het gaat erom dat de Heer die inmiddels uitermate verhoogd is, die was oorspronkelijk uitermate, of was eerder uitermate vernederd. Niet tot in de poel des vuurs, want dat is niet alleen uitermate vernederd, maar is bovendien, de poel des vuurs heeft te maken met wat er gebeurt na de jongste dag. Daar is de Heer dan ook niet geweest. Het is zelfs de vraag of hij er eigenlijk is nu, die poel des vuurs. Dus hij is zo ver mogelijk vernederd en hij is vervolgens zo ver mogelijk verhoogd. Dat is de strekking van deze woorden ook hier in Efeze. Het is trouwens in samenhang met Efeze 1. Namelijk, Christus is gezeten aan de rechterhand Gods. Ver boven alle overheid en macht enzovoorts. En dat is zo sinds hij vernederd werd tot de benedenste delen der aarde. Of de nederste delen der aarde. Hij heeft zich tot het uiterste vernederd. Is gehoorzaam geworden tot de dood. Dat is Filippenzen 2. Ja, de dood des kruises. Daarom heeft God hem daarna vervolgens uitermate verhoogd. En uitermate verhoogd wil zeggen dat hij nu gezeten is in de hoogste delen van schepping. Zo hoog mogelijk van de aarde verheven. Terwijl hij in eerder zo diep mogelijk in de aarde of onder de aarde vernederd werd. Dat, die gedachte is dat. Maar in de poel des vuurs is hij niet geweest. Dan moet ik het dan meteen bij vertellen. Maar dat is ook niet de dood als zodanig, dat is feitelijk de tweede dood. Goed, dan ga ik maar weer terug naar Ezechiël, waar wij waren in Ezechiël 31, vers 15. Ezechiël 32 gaat het in vers 20 nog steeds om die verslagenen van het zwaard die vallen zouden, net als in Ezechiël 31. En dan staat er in vers 21, de machtigste der helden zullen hem met zijn helpers toespreken uit het midden van Sheol. Kijk, u begrijpt nou waarschijnlijk waarom de vertalers hier vertaald hebben met hel en niet met graf. Want dat er vanuit het graf niet gesproken wordt, ja, dat weten ze nou wel. Dus kunnen ze het zo niet vertalen en dus vertalen ze het met hel. Maar dat is om reden dat hier wel degelijk gesproken wordt vanuit Sheol. Dus laat dan niemand zeggen dat daar niet gesproken wordt, of dat men daar niet bestaat. Of dat men daar slaapt in de zin van dat men buiten bewustzijn is of zo. Want hier staat voor de zoveelste keer dat daar activiteit is. En ik heb het daar niet eens op aangelegd, want er zijn veel meer schriftplaatsen die wij gepasseerd hebben in, overigens, waarover deze dingen gesproken wordt. Maar dan wordt het woord Sheol niet genoemd. Dan wordt er gewoon gezegd dat er gesproken wordt uit de dood of uit de kuil of wat dan ook. Dus die schriftplaatsen zijn we nu niet tegengekomen. Maar er zijn er veel meer dan we tot op heden gezien hebben. Maar dit is er één van. Ezechiël 32, dus vers 21. Waar iemand wordt toegesproken vanuit Sheol. De machtigste der helden zullen hem met zijn helpers toespreken uit het midden van Sheol. Zij zijn nedergedaald. De onbesnedenen liggen er. Verslagen van het zwaard. Daar is Assur enzovoort. En die volkeren, die hebben we al gezien dat die er zijn. En de koningen van die volkeren dat die er zijn. Want dat hebben we gelezen daar straks, wat was het? Jesaja, hè? Nou, dan gaan we verder naar vers 27. Dat hele schriftgedeelte handelt trouwens over dit onderwerp. Ik spreek over het land der levenden en over in de kuil nederdalen. En de onderste plaatsen der aarde worden ook genoemd in vers 24 en zo. Maar u leest het maar eens na, het is de moeite waard. Maar ik noem vers 27. Dat is leuk, in vers 26 heb je daar Mezeg en Tubal. En de ganse menigte, want die zijn altijd met de ganse menigte. Dat is langzamerhand bekend, hè. Die zijn daar ook. En dan vers 27. Maar zij liggen niet met de helden die onder de onbesnedenen gevallen zijn. Die ter helle zijn nedergedaald met hun krijgswapenen enzovoorts. En dat helle, dat is dus weer Sheol. En dat gaat dan weer verder zonder commentaar. Die vinden daar gewoon de volkeren die gedood zijn. Of diegenen van de volkeren die gedood zijn. Of worden in de dagen van de wederkomst van Christus, wanneer de volken aan Christus worden onderwerpen. En dan wordt het even druk in Sheol, uiteraard. Er zijn er nooit zoveel tegelijk door de poorten van Sheol naar binnen gegaan. Daar komt het op neer. Dus het is een beetje een drukke bedoeling. Want dan staan ze niet eens allemaal bij de ingang te roken. Hè? Goed. Nou, dan gaan we naar we zijn bijna klaar trouwens. Dan gaan we naar Hosea 13. Hosea 13. Vers 14. En het woord komt dan twee keer voor in één vers. Waar staat: doch ik zal hen van het geweld der hel, dus het geweld van Sheol, het geweld des doods is het dus ook feitelijk, hè? Die term kennen we langzamerhand. Ik zal hen van het geweld der hel van Sheol verlossen. Dat betekent dus, ik zal hen nieuw leven geven. Ik zal hen doen opstaan. Ik zal hen van het geweld der hel verlossen. Ik zal ze vrijmaken van de dood. En dan, o dood, waar zijn uw pestilentiën? En voor wie niet weet wat pestilentie is, wel, pestilentie, dat is niet alleen een pest, maar dat is ook verderf. En dat staat erachter. O dood, waar zijn uw pestilentiën? Hel, waar is uw verderf? En nou hebben we Sheol dus al twee keer gezien hier. Ik zal hem van het geweld van Sheol verlossen. O Sheol, waar is uw verderf? Dat betekent dus dat Sheol verderf in zich heeft. En dat verderf verbonden is met Sheol. Zij die verlost worden van het verderf, zijn diegenen die uit de dood opstaan. Ik hoop dat dat duidelijk is. Hè? Zij die dus niet omkomen in het verderf, zijn degenen die uit de dood opstaan. Dus als men de dood ingaat, zijn er twee mogelijkheden. Of men wordt eruit verlost, men staat op. Of men komt in het verderf. En wat gebeurt er als je de pest hebt? Die pestilentie. Huh? Dat is duidelijk, hè? Dan verdwijn je. De plaag noemden ze het vroeger. De plaag. Wat noemen we nou kanker? Maar het was enige jaren geleden, zal ik dan maar zeggen. Nou, honderden jaren geleden misschien, was het de pest. Wat we dus zien is dat hel of Sheol verbonden wordt met verderf. Maar ik moet er nog meer over zeggen, want er staat hier wel zo'n mooie vraag. Maar elke keer als je in het Hebreeuws een zin leest in de vragende vorm, dat wil zeggen elke keer als je in de oude vertaling, in het Oude Testament bedoel ik, een zin leest in vragende vorm, dan weet je dat er iets moeilijks aan de hand is met de zin. Want die vragende vorm, dat is een nogal twijfelachtige aangelegenheid. Dat is altijd met een vraag, hè. Dat is twijfelachtig aangelegenheid, maar ook grammaticaal is het dat. En het blijkt dan ook dat heel wat andere Bijbelvertalingen dit vers anders vertalen. Niet met hel, waar is uw verderf, maar met hel, ik zal uw verderf zijn. Ik weet niet welke vertalingen die dat hebben, u zoekt het maar eens uit. Dus dat is nog steeds Joël 13 vers 14, waarin het zinnetje staat, hel, waar is uw verderf, vraagteken. Maar kan ook vertaald worden blijkbaar met hel, ik zal uw verderf zijn. En helemaal niet vragende vorm dus. Hoe dat grammaticaal in elkaar steekt, dat weet ik niet. Maar het feit alleen dat zulke vertalingen bestaan, bewijst dat het dus mogelijk is. En als we dat even vaststellen, dan wordt het interessant. Want dit vers wordt namelijk aangehaald in 1 Korinthe 15. En daar kan ik nu rustig naartoe, want dit is, de laatste keer dat Sheol in het Oude Testament genoemd wordt. En de laatste keer is het dus in die zin van, hel, waar is uw verderf? Of, hel, ik zal uw verderf zijn. Dat is het laatste woord in het Oude Testament over Sheol. Dat lijkt me toch wel interessant, hè? Nou, ditzelfde vers wordt prompt in het Nieuwe Testament aangehaald in 1 Korinthe 15... En dan wordt het aangehaald in verband met de opname van de gemeente. Dat vind ik nou zo leuk, want daar zien we maar weer eens dat de eerste vraag die we moeten stellen bij het verklaren van Bijbelteksten, bij profetieën, is niet wanneer is dat? Dat is niet de eerste vraag. De profetieën die leggen namelijk helemaal geen nadruk op het tijdstip waarop het gebeurt, al wordt het soms genoemd. Maar de profetie en de Bijbel in het algemeen vertelt ons gewoon de dingen die zullen gebeuren. En waarom ze gebeuren en hoe ze gebeuren. En een van de laatste dingen is dan wanneer ze gebeuren. En het moet duidelijk zijn dat als de dood verslonden wordt tot overwinning, en daarover hebben we het nu, dat dat niet slechts van toepassing is op de jongste dag. Hoewel dat de laatste keer is dat het van toepassing kan zijn. Dat hebben we al gezien en daar zullen we ooit in de toekomst nog bij stilstaan. Maar het betekent ook dat het van toepassing is op elk moment waarop iemand uit de dood opstaat. Wanneer en waar dan ook. Want op dat moment wordt die dood als het ware verslonden tot overwinning. Dat wil zeggen, daar is sprake van overwinning op de dood. De uiteindelijke tenietdoen van de dood is op de jongste dag, let wel, niet later. Want dat hebben we gelezen in Openbaring, daar zijn we vandaag mee begonnen, zo ongeveer. Niet later, dus ter gelegenheid van de jongste dag, dat de hel en de dood, dodenrijk dus, Sheol dus, geworpen wordt in de poel des vuurs. En dat is de laatste vijand die teniet gedaan wordt. Dat is op de jongste dag, niet later. Maar elke keer daarvoor, als iemand op de dood, uit de dood opstaat, kan gesproken worden over de overwinning op de dood. En elke keer als in het Oude Testament gesproken wordt over de overwinning, op de dood, kan het dus bijvoorbeeld worden toegepast op de opstanding van Christus, of op de opname van de gemeente. En dan zegt hij, ja, maar dat wist men in het Oude Testament niet. Dan zeg ik, dat heeft er niks mee te maken. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat de dood als zodanig overwonnen wordt. Op welke wijze dan ook. En elke keer als de dood en de macht van de dood de slag wordt toegebracht, worden die teksten van toepassing. Want dat is een vervulling van de belofte die God gedaan heeft. Wanneer, andere vraag, wanneer wordt Joël 2 vervuld? Dat is die profetie van de uitstorting van de Heilige Geest. Dat is zo eigenaardig. Men heeft altijd discussies. Gebeurt het nou in Handelingen 2 in het verleden? Of gebeurt dat in, laten we zeggen, Zacharië 12? Maar dat is dan in de toekomst, bij de bekering van Israël. En het antwoord is, wel, als je vandaag tot geloof komt, gebeurt het vandaag. Elke keer als iemand tot geloof komt, ontvangt hij die geest. Sinds de opstanding van Christus. En het werd voor het eerst zo gemanifesteerd op de Pinksterdag. Want toen was de geest, zie je nooit, normaal. Maar geest werd daar manifest, wat wil zeggen, die werd zichtbaar gemaakt voor de gelegenheid, ter demonstratie. Zodat we weten dat die profetie vervuld wordt. En Peter zei, dat is die profetie. En vandaag zou je precies hetzelfde kunnen zeggen, ware het niet. Dat we dat toch niet meer zien gebeuren. Dat is het enige verschil. Maar daarom, daarom gebeurt het wel. Joël 2 wordt vandaag vervuld als iemand tot geloof komt. En morgen en overmorgen en aan het eind van de 70ste week van Daniël. En maar het moet gezegd dat toen Joël daarover sprak, had hij het in de eerste plaats tijdrekenkundig gezien over de bekering van Israël. En wij weten wanneer het zijn zal. Dat is in de toekomst. Maar het neemt niet weg dat wij wel degelijk leven in de dagen van de vervulling van Joël 2. U ziet dus dat tijd is niet het belangrijkste. Het principe is het belangrijkste. Er staat er ook bij in Joël 2. Al wie de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. Dat is Joël 2. En zalig worden houdt onder andere in dat men de geest van God of de geest van Christus, dat wil zeggen de Heilige Geest, ontvangt. En daarna wordt het toegepast op de Pinksterdag, maar ook gewoon in Romeinen 10. En dus op onze dagen, al wie de naam des Heeren aanroept zal zalig worden. Dat betekent ook dat hij die geest ontvangt. Kortom, dat is niet tijdgebonden. De enige beperking eraan is dat het pas gebeuren kon sinds de definitieve verschijning van de Messias. Dat is de enige beperking. Maar meer is er niet. En als er dus aan de andere kant in het Oude Testament gesproken wordt over de overwinning op de dood, dan wordt dat vervuld op elk moment dat iemand de macht des doods overwint of bevrijd wordt van de macht van de dood. En dat betekent zelfs dat het vervuld wordt wanneer iemand tot geloof komt, eigenlijk. Maar dat is wat moeilijk, maar het wordt in elk geval vervuld als iemand uit de dood opstaat. Dat lijkt me duidelijk. En dus ook bij de opname van de gemeente, en dat is het aardige, zo'n oud-testamentische schriftplaats wordt in 1 Korinthe 15 toegepast op de opname van de gemeente, want daar staat er, prompt, in vers 54... van 1 Korinthe 15. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, dat is dus opstaan uit de dood. Dat staat in de voorgaande 53 versen van dit hoofdstuk. Als dan zal het woord geschieden dat geschreven is. Dat is niet voor het eerst en ook niet voor het laatst. Maar als dan zal dit woord geschieden wat geschreven is. De dood is verslonden tot overwinning. Aangehaald uit Jesaja 25 en uit Hosea 13 vers 14. Want in beide plaatsen staat dat feitelijk. De dood is verslonden tot overwinning. En dood, waar is uw prikkel? En hel, waar is uw overwinning? Dat is vers 55. Hel, waar is uw overwinning? En omdat het zo in het Grieks staat, hebben de vertalers van het Hebreeuws van Hosea 13 het ook zo naar het Nederlands vertaald. Namelijk, hel, waar is uw overwinning? Maar dat sluit helemaal niet uit dat aan de andere kant de betekenis van deze Hebreeuwse woorden kan zijn. Hel, ik zal uw verderf zijn. Want dat is een van de mogelijke vertalingen van de schriftgedeelte. En dat is dus blijkt wel, want we weten allen dat de Heer zelf deze macht des doods zou overwinnen. Aardig is dan dat we één keer gelezen hebben over, nee, dat we algemeen gelezen hebben over de Sheol als een verslindende, een opvretende macht. Maar er wordt gezegd, die opvretende macht die zal zelf opgevreten worden. De dood zelf, die verslindt, zal zelf verslonden worden. En nu wordt er gezegd, de dood of Sheol is verderf, maar het zal zelf in het verderf komen. Dat staat hier dan. Ik zal uw verderf zijn. Niet alleen, dood waar is uw verderf, maar ik ben uw verderf. En u begrijpt de woordspeling. De eerste keer gaat het om het verderf wat de dood zelf tot stand brengt. De andere keer gaat het om dat de dood en zijn verderf zelf in het verderf zal komen. En dat betekent uiteraard dat het uitgedelgd zal worden. Dat is het teniet doen van de laatste vijand. En zo zijn we met een grote sprong terechtgekomen helemaal in het Nieuwe Testament. Wel, we hebben alle schriftplaatsen waar Sheol in het Oude Testament genoemd wordt besproken. Misschien dat er één of twee ergens zijn omstreden teksten. Dat zou kunnen, want die kun je vrij gemakkelijk over het hoofd zien. Daar geef ik niet garantie op. Maar ik dacht dat ik ze allemaal besproken had. Het enige ding wat ik daar aan toe zou willen voegen, omdat het niet al te nadrukkelijk naar voren is gekomen, is dat er wel degelijk ook in het dodenrijk verschil bestaat. We hebben gezien trouwens bij het bespreken van deze woorden, van het begrip Sheol, dat het eerst één plaats genoemd wordt en in het enkelvoud wordt aangeduid. En naarmate het opnieuw genoemd wordt, wordt het langzamerhand een meervoud. Worden de plaatsen, de landen, de gebieden in het dodenrijk enzovoort. En dan wordt het een meervoud, want er blijkt dan inderdaad dat er verschil gemaakt wordt. Dat er zo'n verschil bestaat in het dodenrijk, dat zien we uit twee voor de hand liggende schriftplaatsen. De een is Jesaja 57. En de andere is Lucas 16. Maar ga eerst naar Jesaja 57. Dat zijn wat moeilijke verzen aan het begin van het hoofdstuk. Maar er staat, de rechtvaardige komt om, dat betekent gewoon sterft, hè. De rechtvaardige komt om, dus Jesaja 57 vers 1, en er is niemand die het ter harte neemt. Dat betekent eigenlijk letterlijk, er is niemand die het gelooft. Want dat is ter harte nemen. Ter harte nemen is eigenlijk geloven. Maar je kunt het breder toepassen en zeggen, er is niemand die er aandacht aan geeft. Er is niemand die erop let. Maar dat betekent dat hij het niet gelooft. En dan verder. En de weldadige lieden worden weggeraapt zonder dat er iemand op let. En dit is een parallelisme. Tweemaal hetzelfde. Maar het verschil is dat in de eerste zin is het een enkelvoud. En in de tweede zin is het een meervoud. In de eerste zin is het de rechtvaardige enkelvoud. En in de tweede zin is het de weldadige lieden. Dus niet één weldadig iemand, een rechtvaardige, maar dus meerdere rechtvaardige lieden. En die komen niet alleen om, maar ze worden zelfs weggeraapt. Het betekent dat ze daarna niet meer op aarde zijn. Dat is omkomen, dan ben je van de aarde weg. En de zaak is nu, maar ik kan het niet even in een paar woorden bewijzen, maar de zaak is nu dat hier in 57 vers 1 feitelijk gesproken wordt over de gemeente. Namelijk eerst over Christus, de rechtvaardige die omkomt, enkelvoud. Dus als we maar één rechtvaardige hebben, dan kan het alleen maar de Heer Jezus Christus zijn uiteraard. En als daarna het meervoud wordt, dan betekent het natuurlijk dat het gaat om Christus en allen die van Christus zijn. Dat wil zeggen, het gaat om de leden van zijn lichaam en dus om de gemeente. En dat het zo is, blijkt, want ik zou niet weten op wie anders deze woorden van toepassing gebracht kunnen worden. Namelijk de woorden, ze worden weggeraapt. En het staat er zelfs twee keer. De weldadige lieden worden weggeraapt, zonder dat er iemand op let. En dan nog een keer, dat de rechtvaardige weggeraapt wordt, dus tweemaal wegrapen. En bovendien zijn de weldadige lieden dan ineens toch weer een enkelvoud geworden. Het begon met één rechtvaardige, dan met weldadige lieden en dan weer gewoon één rechtvaardige. Maar het laat zich verklaren wanneer we zien dat het gaat om de gemeente, namelijk Christus, inclusief zijn lichaam. En dat kan best beurtelings enkelvoud en als meervoud worden aangeduid. En het wegrapen is niet slecht sterven, want dat zou het kunnen zijn, maar het wegrapen is ongetwijfeld de uitdrukking voor de opname van de gemeente. En als u zegt, dat zie ik hier niet in, dan zeg ik, nee, dat bedoel ik ook. Dat ziet u hier niet in. Want gemeentelijke waarheden zijn ook verborgen in het Oude Testament. Ik zie het erin, omdat ik eerst het Nieuwe Testament gelezen heb. En dus met terugwerkende kracht. Ik geloof dat het waar is wat ik altijd geleerd heb, dat het Nieuwe Testament het Oude verklaart. En dan is het niet moeilijk om hierin te zien de gemeente. Een verborgenheid, dat is waar. Want als we alleen dit vers hadden, konden we dat er niet uithalen. Maar ja, als je alleen één Bijbelvers hebt in het Oude Testament, kun je daar natuurlijk nooit wat dan ook in zien. Je moet altijd zien in het licht van andere schriftgedeelten, dat is hier ook zo. Maar het gaat dus om de dood en eventueel opstanding van Christus en de gemeente. En dan staat er in het algemeen, vers 2, hij zal ingaan in de vrede. En dan weer meervoud. Zij zullen rusten op hun slaapsteden. En ieder die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. Dus het gaat om rechtvaardigen, die als rechtvaardigen, dus als gelovigen, geleefd hebben. Zij zullen namelijk ingaan en rusten in vrede en op hun slaapsteden, enzovoorts. Dat betekent heel eenvoudig dat wanneer het leven van de rechtvaardige hier op aarde voltooid is, als het erop zit, dan gaat hij zijn rust in. U moet wel begrijpen dat het rusten op de slaapsteden bepaald niet de uitdrukking is voor de situatie in de hemel. Integendeel oordeel. En dat is wat hier ook met zoveel woorden staat. En wat ook bevestigd wordt in vers 21, dat is het laatste vers van dit hoofdstuk, waar staat: de goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. En dat betekent dat zij ook niet de vrede ingaan of rust ingaan wanneer zij sterven. Integendeel, zij zullen nooit vrede kennen. Dat klopt, zij zullen nooit vrede kennen. Ze zullen nooit de vrede ingaan. En dat betekent ook in het algemeen dat de gelovige, wanneer hij zijn aardse loopbaan gelopen heeft, de rust ingaat, dan zit het erop. Terwijl een ongelovige die sterft niet die rust ingaat, maar integendeel nooit die vrede zal vinden. Hem wacht in ieder geval het oordeel. Dat is de algemene gedachte die dan later in het Nieuwe Testament heel concreet naar voren gebracht wordt in dat beruchte schriftgedeelte van Lucas 16. En daar ga ik dan nu maar eens naartoe. Het laatste deel van Lucas 16. En er was een zeker rijk mens. Hij was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren. Dus dat is een zwart-wit situatie. Dat is het makkelijkste te volgen. Het mag niet moeilijk zijn. Je kunt ze goed uit elkaar houden. Nou, hij begeerde verzadigd te worden van de kruimkens die van de tafel des rijken vielen, maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel, Hades is dat, als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En wat we daar dus lezen, is dat beide sterven. Beiden dus ook inderdaad in het dodenrijk terechtkomen. De doden gaan nou eenmaal naar het dodenrijk. Maar ze zitten toch niet naast elkaar, ze zitten apart. En de omstandigheden waarin zij verkeren, is ook inderdaad verschillend. En nou weet ik heus wel, ben ik me goed bewust, dat men zegt van ja, maar dit is maar zomaar een gelijkenis. En dan zeg ik punt 1, dat staat nergens dat het een gelijkenis is. Ja, we worden verondersteld er wat uit te leren, maar dan is de hele Bijbel een gelijkenis. Want we worden verondersteld overal wat uit te leren. Ook uit het leven van Jacob, zal ik maar zeggen, worden wij verondersteld wat te leren. Maar daarom is het geen gelijkenis. En dat is met dit ook niet zo. Er staat niet dat het een gelijkenis was. Dus je mag een, het kan het wel zijn, maar je mag niet zeggen het is een gelijkenis. Want dat staat er niet. Afgezien van dat er heel wat bijzondere omstandigheden zijn die hier afwijken van de normale vorm van gelijkenis. Een van de dingen is bijvoorbeeld dat meneer nog een naam heeft ook, Lazarus. Het is geen gelijkenis waarin iemand ooit een naam heeft. Dat zegt natuurlijk niks, want dan zou dit de eerste zijn, dat weet ik, kan ik zelf ook bedenken. Maar we hebben geen reden om het als een gelijkenis te zien. We hebben bovendien, en dat is het belangrijkste, geen reden om aan te nemen dat de Heer een verhaal vertelt wat in werkelijkheid een sprookje is. Want dat bedoelt men ermee, hoor, als men zegt het is een gelijkenis. Iedereen die dat zegt, tot nog toe, iedereen die mij dat ooit heeft gezegd, of iedereen van wie ik het ooit gelezen heb, bedoelt feitelijk, als hij dat zegt, het is een sprookje. Want hij bedoelt daarmee van dat dit verhaal niet waar gebeurd is, en dus feitelijk een sprookje is, en degene die nadruk leggen op dit is een gelijkenis, die weten we precies wat ze bedoelen. Die bedoelen namelijk te zeggen dat de Heer dit verhaal vertelt omdat de schriftgeleerden tegen wie hij sprak zo'n verhaal verwachten. Want ze weten heel goed dat deze opvattingen omtrent Sheol heel algemeen zijn binnen het Jodendom. Men zegt dan ook dat het Talmoedisch is wat hier verteld wordt. Dat het Talmoedische opvatting is over het dodenrijk. Dat wil zeggen de gelovigen die sterven gaan naar naar de rechterkant uiteraard. De rechterkant van het dodenrijk. En de ongelovigen gaan naar de linkerkant. En ze kunnen gelukkig niet bij elkaar. Want er zit een kloof tussen. Nou, dan kom je nog dieper terecht naar beneden. Dus dat is dan de gedachte. En men zegt dan, de Heer gebruikt gewoon die dwaalleringen, die sprookjesverhalen van het Jodendom, om daarmee diezelfde Joden om de oren te slaan. Om het tegen hen te gebruiken. En waarom zegt men dat nou? Nou is eerlijk, welke reden hebben wij nou om aan te nemen dat dit niet waar gebeurd is en een verzinsel is, wat de Heer bovendien dan in alle ernst aan deze mensen voorhoudt? We hebben daar geen enkele reden toe. Weet u welke reden men daarvoor heeft om dat te zeggen? Men gelooft namelijk niet dat dit kan gebeuren. En dat er in het dodenrijk men weet van elkaar heeft en elkaar ziet en met elkaar kan praten, dat het bewustzijn is in het dodenrijk. Maar terwijl wij hier inmiddels zijn aangeland, weten wij dat het wel zo is. En dat er in het dodenrijk bewustzijn is, dat men weet wie erin komt, dat men weet wie eruit gaat, dat men dus elkaar ziet en dat men zelfs tegen elkaar praat. Nou, dat is al wat hier gebeurt. Dat is niet een talmoedische waarheid, maar dat is net wat we er straks, min of meer oppervlakkig, maar wat we er straks gelezen hebben in het Oude Testament. Als het in de Talmoed staat, dan is de Talmoed daarmee niet in strijd met de Bijbel. Ik weet het niet, ik heb dat ding niet gelezen. Ik heb het niet eens, hè. Dat kan trouwens ook moeilijk, geloof ik. Maar daar hebben we het nou niet over. Maar dat het in de Talmud staat en dat de Joden dat geloven, wil niet zeggen dat het daarmee onbijbels is. Zie. En bovendien, dit is maar een verhaal, maar het kan ontleend worden aan de dingen die we in het Oude Testament inmiddels gelezen hebben. Wat we dan zien, is dat weliswaar alle mensen sterven, maar ze gaan dus naar het dodenrijk. Maar in het dodenrijk wordt verschil gemaakt tussen rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En dan zegt u misschien, maar alle mensen zijn toch onrechtvaardig? Dan zeg ik, jawel, maar gelovigen wordt hun geloof gerekend tot gerechtigheid. En toen Abraham het dodenrijk inging, want hij stierf ook een keer, toen ging hij dus als rechtvaardige het dodenrijk in, want Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot gerechtigheid. Dus de rechtvaardige Abraham, en trouwens de rechtvaardige Lot, want zo wordt hij genoemd, en de rechtvaardige Noach, die wordt ook zo genoemd, die gingen allemaal het dodenrijk in. En net als de zondaren, net als de onrechtvaardigen en ongelovigen, maar dat wil nog niet zeggen dat ze daar door elkaar lopen. Dat doen ze, als het goed is, hier op aarde niet. Hè? Nee, als het goed is niet. Nou ja, Lot, dat lag iets moeilijk. Maar die moest toch uiteindelijk ook afgezonderd worden. Moest ook apart, weet u wel. Moest ook eerst Sodom uit. Dus normaal gesproken hoort dat niet door elkaar te lopen. En in het dodenrijk loopt dat ook niet door elkaar. Er zijn nou in verschillende landen, dat hebben we er straks gelezen, Ik weet niet meer waar, maar u weet het ongetwijfeld nog. We hebben gelezen in het Oude Testament dat daar de verschillende gebieden zijn in de hel, in Sheol. Nou, daar zijn zij en daar zitten ze apart van elkaar uiteraard. En zij wachten daarop op het laatste oordeel. En de ene helft zegt, ik op uw zaligheid wacht ik, o heren. En de andere helft wacht alleen maar het verderf. Tot het verderf toebereid heet dat. He. Overigens even ter correctie. Iemand vertelde mij in de pauze even waar die uitdrukking stond. Op uw zaligheid wacht ik alweer. Ik had het moeten weten. Want het is de laatste zin die Jacob uitspreekt wanneer hij de zegen geeft aan Dan. De stam van Dan. Op uw zaligheid wacht ik, o heren. Het heeft te maken met het uitblijven van de zaligheid. Ik ga het nou niet verder uitleggen. Maar de letterlijke term staat dus, wordt dus in de mond van Jacob gelegd. Maar hij wordt later geciteerd in de psalmen. Goed, daar ga ik verder niet op in. Maar het is inderdaad waar. De ene helft van het dodenrijk wacht op de zaligheid, wacht op de opstanding, wacht op de stad die fundamenten heeft enzovoorts. Hè? Abraham bijvoorbeeld, die wacht op de stad die fundamenten heeft. En de andere helft wacht op het oordeel. En ze wachten daar gezamenlijk op de jongste dag. Dat is de normale regel waar we toe komen vanuit het Oude Testament. En onderscheid is er dus, dat blijkt hier ook. Er blijkt alleen dat nog wat aparte termen gebruikt worden voor het dodenrijk. Eén daarvan, die we nog niet gezien hebben bijvoorbeeld, is die van de schoot Abrahams. Dat staat in vers 22 van Lucas 16. Het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En wel, dat is een overdrachtelijk uitdrukking met een overdrachtelijke betekenis. Dat betekent niet dat Lazarus nou voor de aardigheid bij Abraham op schoot mocht zitten. Ik denk dat ze zich beide zeer opgelaten zouden voelen. Hoewel ze nedergelaten waren natuurlijk, maar... Maar de schoot Abrahams betekent gewoon dat gebied, die sfeer waar de invloed van Abraham overwegend is. Ik weet nooit zo gauw ik het netjes zal zeggen. Het betekent gewoon dat Abraham zo'n beetje de vader Abraham is. Zo'n beetje de peetvader van alle die aan de rechterkant in Sheol zitten. Ik weet niet hoe ik het beter zou moeten zeggen. Misschien, ik zeg het nou wat te concreet misschien. Maar daar komt het op neer. Er is ook een heel eenvoudige reden voor. Abraham wordt genoemd de vader van alle gelovigen. En als die dus bij elkaar verzameld zitten daar in het dodenrijk, betekent dat ze verbonden zijn met deze Abraham. Ze delen, alle gelovigen delen dus in de zegeningen van Abraham. Dat staat er toch allemaal in de Bijbel. Nou, dus zitten ze op schoot als het ware bij Abraham. Dat betekent dat Abraham hen verzorgt. Dat de zegeningen van Abraham, vader Abraham dus inderdaad dan, komen tot al die rechtvaardigen. Ik moet er alleen weer bij zeggen dat niemand die deel uitmaakt van de gemeente, het lichaam van Christus, zich daar bevindt. Want we praten over die gelovigen die stierven voordat het nieuwe leven uit de dood door de opstanding van Christus tot stand gebracht was. Wij noemen dat gewoonlijk de Oud-Testamentische heiligen. Dat is de standaard term dan, hè? Weten we dat, spreken we dat af. De Oud-Testamentische heiligen. Die gelovigen dus die geleefd hebben en gestorven zijn, want dat laatste is van belang, die gestorven zijn voor de opstanding van Christus. Zij gingen naar het dodenrijk, ze zijn dood immers, ze zijn gestorven, en zij wachten op de opstanding ten jongsten dagen. Daar komen we te zijner tijd wel weer eens op terug. Maar de uitzondering op deze regel is dat gelovigen sinds de opstanding van Christus, zij dus die als gelovigen geleefd hebben en gestorven zijn sinds de opstanding van Christus, wel, zij zijn al opgestaan met Christus, nog sterker, zij waren al opgestaan met Christus voordat zij ontsliepen, om het mooie woord er maar eens te gebruiken, hè? En dat betekent dat zij niet op een opstanding kunnen wachten, om de eenvoudige reden dat zij al geleefd hebben na de opstanding en vanuit de opstanding. En dit is het moeilijke onderwerp, want er zijn heel wat gelovigen die dit nooit zullen begrijpen. Niet willen begrijpen, ook dikwijls. Maar het punt is dat wij zijn wedergeboren en dus uit de dood opgestaan met Christus. Wij leven met hem en wij zijn ervan verzekerd dat nog dood, nog leven... En dat is ons onderwerp vandaag. Dat nog dood, nog leven ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus onze Heer. Dat betekent dat wij voor altijd onlosmakelijk met de Heer verbonden zijn. Of om het met de woorden van broeder Klaas Roosendaal te zeggen. Die zei, ik heb het hem niet horen zeggen, maar ik weet dat hij het zei. Die zei namelijk, er is geen mogelijkheid om nog nauwer met Christus verbonden te worden dan we nu al zijn. Onze verbinding met Christus kan niet verbeterd worden. We kunnen alleen toenemen in kennis daarvan. Wij kunnen ook niet meer zegeningen ontvangen dan we al ontvangen hebben. We kunnen alleen toenemen in kennis van die zegeningen. Maar toenemen in zegeningen zelf, dat kan niet. De gedachte dat de Heer meer heeft om ons te geven, die klopt niet helemaal. We zingen dat misschien wel eens, maar daar heb ik niet zoveel bezwaar tegen. Als we ons maar realiseren dat we slechts kunnen toenemen in kennis van wat de Heer ons gegeven heeft. Je kunt mensen zeggen, de Heer heeft je meer gegeven dan je op dit moment weet. En meer dan waaruit je nu leeft. Maar je kunt niet zeggen, de Heer gaat je nog meer geven. Want dat is niet waar, hij heeft alles gegeven, dat staat er ook. Hij heeft ons, God heeft ons zijn Zoon gegeven en geeft ons met hem alle dingen. Ja, hoe zal hij ons met hem ook niet alle dingen schenken, staat er in hetzelfde Romeinen 8. En dan zegt hij, dat is dan toekomst, want er staat in de toekomende tijd. En dan zeg ik, nee, het betekent juist dat hij alles gegeven heeft op grond van dat hij ons Christus gegeven heeft. En als u dat daar niet ziet staan, dan kunt u nog altijd naar de 2e Petersbrief, waar staat dat God ons alles gegeven heeft wat tot het leven behoort. Letterlijk zo, 2 Petrus 1, als ik me niet vergis. Hij heeft ons alles gegeven wat tot het leven behoort. Daar komt niks meer bij. En dat betekent niet dat wij dienen te wachten als gelovigen op de opstanding. Integendeel, wij leven uit de opstanding. En dat betekent dan ook dat van de gelovigen van deze bedeling gezegd kan worden dat hij de dood niet zal zien. Hij zal de dood niet zien, al ware hij ook gestorven, staat er. Want de dood zien veronderstelt dat men in die plaats is die als dood wordt aangeduid, in Sheol, en dat men daar zijn ogen opslaat, zoals deze mensen. Ze sloegen hun ogen, hij sloeg zijn ogen op, of hij hief zijn ogen op, in Sheol, in de dodenrijk, zeg maar. Maar dat zal een gelovige van deze bedoeling niet kunnen overkomen, eenvoudig omdat hij al in de hemel gezet is, met Christus, al voordat hij ontslaapt, zal ik dan maar zeggen. En wij zijn ervan verzekerd dat dat ontslapen ons niet verder van de Heer verwijdert, maar in tegendeel, het zou ons hooguit nader tot hem kunnen brengen. Dat kan eigenlijk ook niet, dus ik mag het eigenlijk niet zo zeggen. Maar laten we dan zeggen dat als we dan onze ogen opslaan, zal het in ieder geval niet op aarde zijn, uiteraard, maar zal het ook zeker niet zijn ergens lager, namelijk in Sheol, maar dan kan het dus alleen nog maar zijn in de hemel. En waarmee wij terechtkomen bij de bekende uitspraak uit het Nieuwe Testament, waarop we dan wel weer eens terugkomen. Dat is namelijk in de eerste plaats 2 Korinthe 5. Vers 8. Waar staat, maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. Daarom zijn we ook zeer begeerig, het zij inwonen, het zij uitwonen, om hem wel behagelijk te zijn. Dat inwonen en uitwonen, dat kan ik nou niet zo gauw verklaren, omdat het samenhangt met de voorgaande verzen. Maar de gedachte is uiteraard dat wanneer wij het lichaam afleggen, dat is uitwonen uit het lichaam, dat we ons uitgewoonde lichaam afleggen dus eigenlijk. Hè? Dus kortom, wanneer we ontslapen, dat we dan bij de Heer zullen inwonen. Dat bij de Heer inwonen is uiteraard niet hetzelfde als in de gevangenis zitten. Hè? Want de Heer is niet in Sheol, hoor. De Heer is niet in het dodenrijk, die is daar juist het opgewekt. Dus bij de Heer inwonen, dat is in ieder geval niet zijn in het dodenrijk. En het is ook niet hier op aarde zijn, Want dan gaat het juist om dat we de aarde verlaten. Het lichaam, aardse tabernakel, dat die verbroken wordt enzovoorts. Dus het enige wat overblijft, en dat is wat we mogen verwachten van zo'n uitdrukking gewoon, is dat we dus als gelovigen dan in de hemel zullen zijn. Onder welke omstandigheden precies, daar hebben we het nou niet over. Er staat er trouwens ook helemaal niet bij. Maar het gaat erom dat als we onze plaats op aarde verlaten, als we het aardse huis afleggen omdat het verbroken wordt, dat we dan een gebouw hebben bij God. Daar komt het op neer. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel enzovoort. Dat was vers 1 van dit hoofdstuk. Dus de gedachte is dat wij uitwonen uit het lichaam en inwonen bij de Heer. En ik zal u er meteen bij zeggen dat ik nooit de minste aanleiding heb kunnen vinden om te veronderstellen dat er tussen het uitwonen uit het lichaam en het inwonen bij de Heer een lange periode zou zitten. Want soms leert men dat namelijk, dat wanneer we lichamen sterven, dan houden we feitelijk op te bestaan. Maar bij de dag van de opstanding, of desnoods bij de dag van de opname, dan roept God ons weer in leven, zal ik maar zeggen. Dan worden we als het ware opnieuw geschapen, worden we opnieuw geconstitueerd. Ik weet nooit zo goed hoe ik het moet zeggen. En dan eens zijn we er weer, weet u wel, poos weg geweest. Dan zijn we er weer en dan ineens zijn we bij de Heer. En de gedachte is dan dat we doen hier onze ogen dicht. En als we ze daarna ooit weer open doen, zijn we bij de Heer. Maar er kan wel 1000 jaar tussen zitten, desnoods. En nou zou ik niet zeggen dat het niet kan. Maar je kunt dat er wel tussen willen plaatsen. Natuurlijk. En dat kan misschien ook wel, maar daar moet je dan toch een reden voor hebben. En dat is het punt. Die reden ontbreekt mij. Ik vind het verhaal mooi. En het is zelfs zo dat sommige bijbelteksten inderdaad zo in elkaar steken. Dat tussen de eerste en de tweede helft van het vers inderdaad een lange periode voorbij gaat. Daar ken ik voorbeelden genoeg van. Maar dat weet je pas omdat het ergens anders gezegd wordt. Of omdat je gedwongen wordt het zo toe te passen. Maar wij worden niet gedwongen het zo toe te passen. Integendeel, wij weten dat niets ons kan scheiden. Niet voor ons gevoel, maar het is een objectieve waarheid. Wij weten, wij zijn verzekerd, zo staat het in Romeinen 8, dat niets, dat dood nog leven ons kan scheiden van de liefde Gods. En dan kun je wel zeggen, ja, maar wij merken er niks van. Nee, maar God wel. Toch? Als wij zouden een tijdje zouden niet bestaan, zal ik maar zeggen, tussen ons lichamelijk overlijden en onze opstanding in de toekomst daarna, dan zou je zeggen, daar merken wij niks van. Nee, maar God wel. En het is God die het zegt. We zijn met hem verbonden, we zijn leden van zijn lichaam. Dat legt hij niet gewoon af. Een tijdje zo van, als ik het nodig heb, maak ik het wel weer. Dat zou misschien kunnen als het ergens in de Bijbel staat, maar het staat niet in de Bijbel.
Zou je toch ook vergaan in die tijd?
Ja, nou, ik kan dat verder ook niet toelichten, want het is verder ook onbegrijpelijk. Maar ja, wat de dood aangaat, er zijn heel wat dingen die wij ons toch niet kunnen voorstellen. Dat hoeft ook niet, maar als het in de Bijbel staat, wil ik het wel geloven. Zie? En ik wil best een lange tijd tussenvoegen, midden in een vers. Als dat noodzakelijk is, want het is wel eens noodzakelijk. Maar dan moet er een goede reden voor zijn. En anders niet, anders mag je dat ook niet doen. Je mag niet zeggen van ik denk dat het zo is, dus dan maken we dat maar, want het zou best kunnen. Want dat kun je dan bij alle Bijbelversen wel doen. En dat is niet noodzakelijk, integendeel, het vers laat zich eenvoudig verklaren. Wij zijn al verbonden met Christus, die verbinding met Christus kan ook niet meer verbroken worden. Dan kun je wel zeggen, ja, maar dat gebeurt dan zodanig dat wij er niks van merken. Dan zeg ik altijd, de Heer merkt het dan toch wel. Dus het kan niet, staat er als objectieve waarheid. Dus ik heb er ook niet de minste aanleiding toe om dat te veranderen. En datzelfde geldt voor Filippenzen 1 vers 23. Eigenlijk is het jammer dat we zo stil moeten staan bij wat het niet betekent. Maar ja, soms moet dat wel eens, helaas. Filippenzen 1 vers 23. Waar de apostel zegt, want ik word van, eigenlijk uit... Maar ik word door of aan van deze twee gedrongen, hebben de begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Dus ontbonden te worden wil zeggen ontslapen dus, hè? Dat wil zeggen dat we de banden van het lichaam, de beperkingen van het lichaam, de ballingschap van het lichaam eigenlijk, aflegt en dat men dan dus met Christus is. Nou, als men dan eerst de dood in zou gaan, dan betekent het dat men nog veel zwaardere banden krijgt.
Want Sheol, dat zijn banden. Dat hebben we nou wel genoeg gelezen. Hè? Ik lag gekneld in banden van Sheol. Van de dood in het algemeen. Dat kan dus niet, wordt hij niet genoemd. Dus de gelovige gaat niet de dood in. Wel, als je niet de dood in gaat, dan blijf je dus gewoon verbonden met de levende Christus. En dan is je dus met Christus, dat staat er ook. Hoe, weet ik niet. Waar, weet ik wel. Dat kan niet anders dan de hemel zijn. Want sinds wij tot geloof kwamen, waren wij al in de hemel. En er staat nergens dat we ooit daar uitgeworpen zullen worden. Bovendien is het toch een tamelijk absurde gedachte dat wij aan de ene kant leren dat wij in het lichaam of door het lichaam beperkt worden in onze heiligmaking, in onze dienst aan God. En dan zou het zo zijn dat wanneer we het lichaam afleggen, dat we dan ineens de andere kant op gaan, namelijk naar het dodenrijk. Dat kan natuurlijk nooit. We hebben juist die geest van God ontvangen, opdat we onlosmakelijk met hem verbonden zou zijn. Het enige wat ons eventueel in de weg staat, het is natuurlijk zo, staat ons in de weg, is ons lichaam, dus onze beperking. Dat is onze ballingschap waarin wij zijn. En zodra dat wegvalt, wel, dan weet je wat er gebeurt. Wat is het? Hup. En dan gaat die geest, uiteraard het nieuwe leven, wat we al zo lang hebben, gaat ook inderdaad daadwerkelijk naar boven. En als we wat zullen zien, wel, we zullen onze ogen opslaan in de hemel. Dat kan domweg niet anders en het staat ook niet anders in de Bijbel. Je kunt alleen zeggen, wat raar is dat nu? Het lijkt me zo raar, want daarna krijgen we natuurlijk problemen, natuurlijk. Maar dat is daarna pas. Dat is bijvoorbeeld van, hoe kan nou iemand naar de hemel gaan bij de opname van de gemeente als hij daar al was? Dat is een aardige vraag. Maar daar komen we daarna pas aan toe. Uiteraard. En trouwens, zo moeilijk is het ook niet, want de opname van de gemeente is de opname van de lichamen der gelovigen. Het is een lichamelijke aangelegenheid. Ik zei niet stoffelijke, ik zei lichamelijke aangelegenheid. Dat lichaam kan ook geest wezen, daar gaat het niet om. Maar het is een lichamelijke aangelegenheid. En voor de rest moeten we het een en ander dan maar bewaren. Want we zullen er toch aan moeten wennen, dat geef ik u dan maar eens mee om eens over na te denken. We zullen eraan moeten wennen dat de Bijbel dus wel degelijk leert dat het eindoordeel niet is bij het overlijden van de mens, maar het eindoordeel is op Gods tijd, niet op de mensentijd, en dus op de jongste dag. En dat betekent dat allen die voor die tijd overlijden, wachten op de jongste dag, wanneer dat definitieve, eeuwige oordeel zal worden uitgesproken, zodat we in verband met deze dingen altijd ons moeten realiseren dat dat de eeuwigheidssituatie voorafgegaan wordt door een situatie van wachten. Wachten op de tijd van de Heer. We hebben daar geen uitdrukking voor, de Engelsen wel, die noemen dat de intermediate state. Namelijk de positie tussen het overlijden en de jongste dag. Dat is een term die trouwens niet alleen gebruikt wordt voor de gelovigen die gestorven zijn en die dan ergens zijn in afwachting van de opname van de gemeente en hun verheerlijking en openbaring met Christus. Maar het is net zo goed de term die gebruikt wordt in het algemeen voor de mensen die gestorven zijn en die wachten op de jongste dag in het algemeen. Ook dat wordt zo aangeduid, de intermediate state, de staat tussen deze beide data in, zou ik willen zeggen. En dat heeft de Rooms-Katholieke Kerk in de tijden gelegenheid gegeven om het vagevuur uit te vinden. Want de gedachte is dan dat men eerst de dood ingaat, maar als je nou netjes oppast, dan kan je er alsnog uit verlost worden enzovoorts. Die gedachte is niet helemaal onbijbels, maar de leer van het vagevuur uiteraard wel. Maar dat er eerst een soort voorportaal is, een wachtkamer, een voorarrest of hoe je dat maar noemen wil, dat is een duidelijke zaak. Want wij allen, wie dan ook, wij wachten allemaal op Gods tijd. En allen die geloven zijn een hoop zalig geworden. En allen die niet geloven, wel, die wachten ook op het oordeel en zitten in voorarrest. Dat is de gedachtegang. Maar de grote uitzondering op de algemene regel waarover we vandaag gesproken hebben, is dat gelovigen sinds de opstanding van Christus, dus zij die als gelovigen leven sinds de opstanding van Christus, een hemelse positie hebben ontvangen, tot nog toe allemaal dus. Hè. Ze hebben de hemelse positie ontvangen, leven al in de hemel, hebben een positie in de hemel, hebben een erfenis in de hemel, hebben een leven in de hemel, hebben een wandel, een burgerschap in de hemel. En het wordt heus niet teniet gedaan door zoiets ongelukkigs als het ontslapen, het in slaap vallen, betekent dat, het in slaap vallen van het lichaam, omdat het niet langer mee wil. Alsof onze zaligheid afhankelijk is van de goedwillendheid van ons lichaam en onze gezondheid. Dat is een misverstand. Zie? Dus we dienen ons dat goed te realiseren. Wij zijn in de hemel, wij blijven in de hemel. En we hebben dan vandaag wel gesproken over het dodenrijk. Maar als wij gelovigen zijn, zal niemand van ons daar ooit zijn ogen opslaan. En dat betekent dat we inderdaad bevoorrechter zijn dan al die oud-testamentische heiligen. En dat is ook zo, want we zijn een gemeente van eersten. Volgens Gods manier vertellen. En ik heb niet het minste gelegenheid of aanleiding om daar enige kritiek op te hebben. Nou, dat was het dan voorlopig, want onze tijd zit erop. Het zal duidelijk zijn dat we dus de volgende keer over 2 maanden, 14 maart 1987, hierover verder zullen gaan. En dan komen we met name terecht in het Nieuwe Testament. En ik zal u zeggen dat het dan heel wat enerverender en ook gecompliceerder wordt. Want waar we het ook nog over moeten hebben, en daar zit u waarschijnlijk allemaal op te wachten, is niet over wat er gebeurt voor de jongste dag, maar over wat er gebeurt na de jongste dag. Maar dat komt allemaal nog, dat houdt u te goed. Zullen we dan de Heer danken? Trouwe Hemelse Vader, we hebben u reden te danken voor al die zegeningen die u ons geschonken hebt. En we danken u, Vader, dat we uw woord mogen lezen en mogen lezen over allerlei zaken die verband houden met uw werk en de wereld in relatie tot het werk. We danken u, Vader, dat we deze dingen mogen bestuderen, maar we danken u ook dat wij al dit geweld des doods overwonnen hebben, omdat we in Christus meer dan overwinnaar geworden zijn. We danken u dat we met volle borst mogen zingen, nu jaagt de dood geen angst meer aan. We danken u dat wij trouw mogen blijven aan dat wat oorspronkelijk ook geleerd werd sinds de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Namelijk dat wij die geloven in hem die uit de dood opgewekt is, dat wij in hem eeuwig leven ontvangen hebben. En dat we niet hoeven uitzien naar het moment waarop dat zal gebeuren, maar dat we u mogen danken voor dat het gebeurd is. En wij danken u dat u ons nu reeds een plaats gegeven hebt, officieel en fundamenteel aan uw rechterhand, als gemeente van eerstelingen. We danken u, Vader, dat we daarna mogen uitzien, dat we onze blik, onze ogen opwaarts mogen heffen, omdat onze verlossing daar is en dat onze verlossing nabij is. We danken u dat we uit de hemel onze zaligmaker mogen verwachten, die ons zal trekken tot die plaats waar we ook lichamelijk de eeuwigheid zullen ingaan. We danken u, Vader, dat we deze dingen mogen leren verstaan. Dat we in alle rust ook deze dag bij elkaar mochten komen om uw woord te openen. En mogen zien dat u toch wel degelijk uitgebreid gesproken heeft over dingen die voor velen grote vraagtekens zijn. Maar we danken u, Vader, dat we dat mogen doen. En dat we al uw werken, al uw wegen mogen onderzoeken. Niet uit hoogmoed, niet uit bemoeizucht, maar omdat u ze aan ons hebt willen openbaren. We zijn ons bewust dat uw wegen onnaspeurlijk en ondoorgrondelijk zijn. Maar u hebt ze aan ons willen openbaren, opdat we eruit zouden leren, opdat we daardoor zouden bemoedigd worden en opdat we onze ogen opwaarts zouden heffen en opdat we u zouden lofzingen. Wij danken u daarom, Vader, voor deze dag waarop we ook als uw kinderen bij elkaar mochten komen om ons te laten onderwijzen uit uw woord. Opdat we met uit één mond uw naam zouden loven voor die verlossing die u voor ons tot stand gebracht hebt, waaruit wij reeds mogen leven, de overwinning op de dood, de overwinning op hem die het geweld des doods had. En we danken u dat u ons onttrokken hebt aan de macht der duisternis, dat u ons getrokken hebt uit deze ruisende kuil en dat u ons een plaats gegeven hebt aan uw rechterhand, uitermate verhoogd, als eerstelingen en erfgenamen van een nieuwe wereld. Wij danken u, Vader, voor die overwinning waarna we ook verder in de toekomst mogen uitzien. We mogen uitzien naar de uitwerking daarvan, niet alleen in onze levens, maar ook in de wereld. En we mogen uitzien naar een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid blijvend aanwezig is. We danken u, Vader, dat we naar die verlossing mogen uitzien en mogen acht geven op die grote zaligheid die tot stand gekomen is door uw Zoon, onze Heer en Heiland, die de dood overwon en onze leidsman is, onze koning, onze hoge priester, die ons volkomen zalig maakt. Amen.